Goedemorgen. Mevrouw en ik kwamen hier vanochtend naartoe rijden, dwars door de landerijen en de weilanden. En dan zag je het zonnetje zo schijnen, een beetje vorst op de grond. En ik denk van, er is zoveel gaande in deze wereld, maar het is zo de moeite waard om nog steeds oog te hebben voor de schoonheid van de schepping, voor de schoonheid van God, die aan ons laat zien door de zon, door de vorst, door het land, de wereld waarin we leven. Laten we ons niet laten ontmoedigen door alles wat misschien verkeerd gaat en waar we mee overspoeld worden. Want alles wat de wereld biedt, het valt in het niet bij Jezus. Ik vond het een schitterend lied, dank jullie wel. Het is echt fantastisch. Voor de dienst kwam er iemand naar me toe die zegt van, ga je weer verder uit Matteüs? En ik was aangenaam verrast, want ja, zo vaak spreek ik je niet. En als dan iemand blijk geeft dat hij nog weet waar je het de vorige keer over gehad hebt, dan doet dat altijd goed. Maar ik ga niet verder over Matteüs. Dat heb ik nu een aantal keren gedaan. Maar ik ben erg geraakt door het boek Openbaring. En daar wil ik vanochtend met jullie over spreken. En kijken wat de geest daar gaat doen. Dus ik hoop dat jullie een Bijbel bij je hebben. Ik ga lezen, of we gaan kijken naar de brief die Christus heeft geschreven aan de gemeente van Efeze. We kennen allemaal de brief van Paulus aan de Efeziërs. Maar er zijn een aantal brieven in de Bijbel en die krijgen heel weinig aandacht. En dat zijn notabene brieven die Christus zelf heeft gedicteerd aan gemeenten. En daar lezen we niet zoveel over. En daar wil ik graag, of dat wil ik graag doorbreken. Dus ik heb voor de komende 7 keer dat ik hier ben, de prekenserie al klaar. Dat gaat over de 7 gemeentes uit Openbaring 2 en 3. Misschien redden we het. Misschien is Christus heeft ons al opgehaald voor de tijd dat ik klaar ben. Maar ja, hij gaat voor. Hè? Dus ja, dat is. Maar goed, dan heb ik in ieder geval dat al gedaan. Maar voordat we nou meteen die brief induiken, wil ik een paar inleidende opmerkingen maken over het boek Openbaring. Want hoofdstuk 2 gaat natuurlijk vooraf bij hoofdstuk 1. Dus ik hoop dat jullie een Bijbel bij je hebben en sla hem open bij Openbaring. Ik wil niet eerst Openbaring 1 helemaal lezen, maar wel een paar dingen daaruit noemen. Allereerst, vaak hoor je mensen praten over openbaringen van Johannes. Het is openbaring, het is maar een kleinigheidje, maar het is openbaring. Het is één openbaring. Het is een onthulling die Christus doet, die God doet aan Johannes op het eiland Patmos. En het mooiste is vers 3 eigenlijk, van hoofdstuk 1. Daar staat, gelukkig is wie dit voorleest. Dus ik ben gelukkig, want ik mag het voorlezen. Nou, dat is mooi, maar het gaat verder. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Dus jullie horen, dus jullie zijn ook gelukkig. Het is het enige Bijbelboek wat begint met, als je dit leest, zul je gelukkig zijn. Zul je gezegend worden. Een geweldige belofte, dat als je aan dit boek begint, dat je gezegend zult zijn in Christus. Nou, Johannes die schrijft dit boek vanuit het eiland Patmos. En hij schrijft het aan 7 gemeenten. Hij krijgt de opdracht om dit boek te maken. En aan 7 gemeentes in Turkije, in Klein-Azië, en je ziet ze hier achter me, te schrijven. Nou, de eerste is Efeze en dan gaat het zo met de klok mee. En de laatste is Laodicea. Die kennen we ook wel een beetje, van zie ik sta aan de deur en ik klop. Maar daartussen zitten er dan nog 5. En wat mij enorm trof toen ik hieraan begon, was vers 17. En daar staat, toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. En toen dacht ik bij mezelf, hoe kan dat? Hiervoor wordt een beschrijving gegeven van wat Johannes ziet, van Christus die hij waarneemt. En toen dacht ik, Johannes, bij Jezus leven was hij een van de 3 intimi van Jezus. Weet je wel, Johannes, Paulus, Jacobus. Zij mochten met Jezus mee de berg op, mochten zijn goddelijkheid aanschouwen. Hij heeft zijn hele leven lang voor Christus gearbeid. Hij heeft gemeentes gesticht, geleid. Hij heeft het evangelie geschreven. Hij heeft 3 brieven geschreven. Hij heeft dit boek geschreven. Als er iemand is die in een nauwe, intieme relatie stond met Christus, dan was het toch wel Johannes. En dan ziet hij Christus, hoe hij geworden is, hoe hij werkelijk is in de hemel. En dan staat hij, dan valt hij als dood voor zijn voeten neer. En je hoort wel eens mensen zeggen, pas van een bekende Nederlander, die overleed dit jaar. Die zei, nou, als God bestaat en ik kom voor hem, dan zal ik hem wel eens vragen waarom er zoveel ellende in deze wereld was. Voel je de belachelijkheid van die opmerking? Als Johannes zo close met Jezus, als die in oog met hem komt, als dood voor zijn voeten neervalt, wat heeft een bekende Nederlander dan tegen God te zeggen? Zo heilig is Jezus. En alles wat, we hebben het gezongen, alles wat deze wereld biedt, dat valt in het niet bij datgene wat Jezus is en ons te bieden heeft. Nou, dan slaan we om naar de laatste paar versen, want wat Johannes ziet is 7 kandelaars met Jezus daartussenin en die houdt 7 sterren in zijn rechterhand. Nou, laat je 1 ding zeggen, allerlei beeldspraak in het boek Openbaring, waarvan wij denken van wat wordt daar bedoeld, wordt vaak in het boek zelf verklaard of kunnen we in het Oude Testament terugvinden wat de betekenis daarvan is. Maar hier wordt het uitgelegd wat het is. Laat maar lezen vanaf vers 19, hoofdstuk 1 nog steeds. Dan zegt Jezus tegen Johannes, schrijf daarom op wat je gezien hebt, dat beeld van waar die naar kijkt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. En dan krijgt Johannes de betekenis van het beeld wat hij heeft gezien. Namelijk, dit is de betekenis van de 7 sterren die in mijn rechterhand zag en van de 7 gouden lampenstandaards. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 standaards zijn de 7 gemeenten zelf. Dus er zijn 7 standaards, 7 gemeentes, deze 7 gemeentes, Christus in het midden, die de engelen van de gemeente, en ik kom daar straks op terug, dat zijn de voorgangers van de gemeente, in zijn hand houdt. En dan komen we bij die brief aan Efeze. Nou, laten we eerst kijken naar de stad Efeze in die tijd. Een enorme stad, 250.000 inwoners, heel strategisch gelegen op allerlei doorgangshandelsroutes. Het was de hoofdstad van het gebied, de proconsul, de baas van de Romeinen, die was daar gevestigd. Je had daar de tempel van Diana of Artemis. Dat kennen we nog uit de handelingen van Paulus, hè, die daar geslagen wordt en de stad uitgezet wordt, omdat de handel van de zilveren beeldjes van de godin Artemis onderuit lijkt te gaan doordat Paulus daar preekt. Er was een enorme bibliotheek, die is overigens wat later gebouwd, in 100 na Christus. Er was een enorme amfitheater, kortom, het was een enorm indrukwekkende stad. Het was niet zomaar een dorpje, het was een enorme stad. Nou, en daar heeft Paulus samen met Priscilla en Aquila een kerk gesticht. En dus als we kijken naar het belang niet alleen van de stad, maar van de kerk, maar het volgende plaatje. Dan zien we dat Paulus daar die gemeente gesticht heeft. Dat hij daar gepreekt heeft gedurende 2 jaar lang. In de school van Tyrannus. Nou, dat is een detail, kun je lezen. Mag ik de volgende dia trouwens? Dan kun je dat meekijken. En er is een enorme invloed van Paulus' prediking in die tijd rondgegaan. Dat lezen we ook in Handelingen. Dat hij daar 2 jaar gepreekt heeft, maar er staat dat het een enorme invloed had op heel Klein-Azië. Dus het was een behoorlijk belangrijke kerk. En we kennen misschien ook nog wel het verhaal over het afscheid wat Paulus nam daar van de oudsten bij Mileten. Dat was een dorpje vlakbij Efeze. Als Paulus daar nog weer langs trekt, dan wil hij niet naar Efeze toe, maar dan laat hij de oudsten komen om afscheid te nemen. En dan is het een heel emotioneel afscheid met een hele diepe relatie tussen Paulus en die gemeente. Kortom, heel erg mooi. Nou, dat wetend kunnen we de schriftlezing gaan, of de brief gaan lezen die ons is overgeleverd. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u, net als ik, de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Nou, eigenlijk zou je zeggen, het is een e-mailtje. Het is een heel kort bericht aan deze gemeente. Het is niet eens een brief eigenlijk. En toch zit er een bepaalde opbouw in, ook al is het kort, die we in al die andere gemeenten ook terugvinden. Laat ik dat kort met jullie doorlopen, dan weet je dat vast voor de komende 7 jaar, als ik hier 1 keer in het jaar kom. Er is altijd een bestemming, een aanhef aan wie. Dan een beschrijving van Christus. En we zullen zien, en als je misschien verder leest, dat die beschrijving iedere keer anders is. Iedere keer wordt er een ander aspect van Christus belicht. Nu is het degene die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en een zwaard in zijn mond heeft. Nee, dat komt bij de volgende brief. Dit is zijn de lampenstandaards waar Christus tussenin staat. Dan komt er een stuk eerbetoon, een stuk lofprijzing, een stuk waardering voor de gemeente. Overigens mist dat in Laodicea, daar was het wel heel erg. Dan komt er een vermaning van iets wat beter kan. Dat is dan weer grappig, dat ontbreekt in de 2 gemeentes die sterk onder druk staan, die wij nu zouden zeggen dat zijn leidende kerken. Er is een oproep tot bekering, om het anders te doen. En dan komt er ook altijd iets van, als je dat niet doet, dan is dat en dat het gevolg. En dan een aanmoediging om te luisteren en altijd afgesloten met een belofte. Nou, voor Efeze is dat aan de engel van de gemeente. Nou zeg je van, moet Johannes nou een engelen schrijven? Dat is toch een beetje raar? Maar het woord wat hier gebruikt wordt is agelos. Ja, wij kennen dat misschien een beetje als angelos, angel, engel. Maar agelos is een woord wat ook gebruikt wordt voor mensen. Johannes de Doper wordt in Matthäus genoemd een agelos, een bode. Dus het is hier niet zo dat Johannes een brief moet schrijven naar een engel in de hemel. Nee, dit is een brief gericht aan de voorganger van die gemeente. En Christus wordt hier beschreven als staande tussen die gemeentes. De leiders in zijn rechterhand houdend. En hij staat er middenin. Christus staat midden tussen de gemeente. En hij houdt ze in zijn hand. In zijn rechterhand. Weet je, het is bijzonder. Rechts heeft altijd iets speciaals in de Bijbel. Christus zit aan de rechterhand van God. Het is waardig. Hij is waardig. Weet je, en dan is er een lofprijzing. Want ik weet wat hij doet, hoe hij zich inzet, stand houdt, boosdoeners niet verdraagt. Mensen die beweren dat ze apostelen zijn, heeft u terecht gewezen omdat ze het niet echt waren? U bent standvastig, u hebt veel verdragen om mijn naam. Allemaal hele mooie, positieve dingen. Maar dan komt er een maar. Maar, het ziet er allemaal wel heel mooi uit, maar. Dit heb ik tegen u. Je hebt de liefde van weleer opgegeven. Nou, dan zullen we zo nog even naar kijken. En dan bedenkt van welke hoogte u gevallen bent. De gemeente was zo mooi, zo goed, zo hoog. En na één generatie, 35 jaar later, is er eigenlijk iets misgegaan. En dan komt er die oproep, breek met het leven dat u nu leidt, want anders kom ik naar u toe. En dan neem ik die lampenstandaard van zijn plaats. Ja, dat zijn indringende woorden. Wat betekent dat nou voor die Efeziërs? Weet je, op het eerste gezicht is het een prima gemeente. Het ontstaan was ook heel mooi. We hebben gezien, want ik heb jullie verteld ook met Paulus hoe dat ging. En ja, liefde, 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 liefde. En dan is eigenlijk die eerste liefde, die zien we niet meer. Wat is dat, eerste liefde? Ik heb het geprobeerd om te omschrijven voor mezelf, een definitie van te maken. Maar het is bijna niet mogelijk, maar je kunt het wel omschrijven. Weet je, eerste liefde heeft iets prils, iets schoons, iets reins. Zoals zo'n mooie morgen, zoals wij hier naartoe kwamen rijden. Weet je, alles ziet er zo ongerept uit. Het is zo mooi, het is zo maagdelijk. En straks als we sneeuw krijgen, misschien, en als die sneeuw vers gevallen is, weet je, dan is het zo mooi. Als er dan doorheen gelopen wordt, dan wordt het een beetje rul en dan wordt het wat viezig. Maar die eerste sneeuw is zo mooi. Eerste liefde is stralend. Het is een vlam waarin alle warme en enthousiaste gevoelens zichtbaar worden. Weet je, je eerste liefde, verkering, pas getrouwd, alles is zo mooi, romantiek. Maar dan komen er zorgen, dan komen er kinderen. Fantastisch, totdat ze 's nachts niet willen slapen, je uit je slaap houden, nee gaan zeggen. Nou, we hebben het allemaal meegemaakt. We maken het nu weer mee met kleinkinderen. Maar als het dan vervelend wordt, dan zeg je, goed, nu ga je maar weer naar papa en mama. Weet je, dat is dan weer makkelijk. Je werk, je carrière. En die eerste liefde, het ebt weg. Misschien in je huwelijk, misschien in relaties, misschien in de kerk. Het verdwijnt. En voordat je het weet, zit je in je tweede liefde. Misschien second love op internet. Weet je, het kan zomaar gebeuren. Je kan het zomaar kwijtraken. En dat is wat Jezus mist in Efeze. De emotie was weg. Het enthousiasme was weg. De kracht was weg. En weet je wat zo bijzonder is? We lezen al die mooie dingen. Maar eigenlijk zie je in de eer en de lofprijzing al iets wat niet gezegd wordt. Dat daar al wat vlekjes zitten. Als je kijkt naar wat er staat over de lofprijzing, bijvoorbeeld van de gemeente in Thessalonicense. Dan staat daar: wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt. Hoe krachtig uw liefde is. Hoe standvastig u blijft hopen op de komst. Weet je, die dingen ontbreken hier in Efeze. Er wordt wel gewezen naar de activiteiten, wat ze allemaal doen en hoe goed ze zijn. Maar kennelijk zit er dit geloof, hoop en liefde, waar dat alles uit voort moet komen, dat is weggeëbd. Dat is er niet meer. Het geloof waar de werken uit voorkomen, het is opgedroogd. De liefde die begin is van inspanning en activiteiten, het kwijnt weg. En de hoop die inspiratie is voor geduld en volharding. Het verduistert, het raakt weg. En daarom volgt dan een vermaning. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt. En doe weer als vroeger. Bedenk waar je vandaan kwam, hoe het was, de generatie voor je. Je ziet het zo vaak dat niet alleen in kerken, maar ook gewoon verenigingen, organisaties, de oprichters waren enthousiast, hadden scherp in beeld wat ze wilden. En dan komt de volgende generatie en het ebt weg. Bekeren, overigens, is niet hetzelfde als je schuldig voelen of spijt hebben. Ja, dat komt er wel bij. Maar bekeren is vooral het opnieuw gaan denken zoals God denkt. Als er dingen in je leven zijn die niet goed zijn, kijk daarnaar en denk, hoe kijkt God hiernaar? Wat denkt God hierover? En maak je dat opnieuw eigen, zodat je de dingen beziet vanuit Gods perspectief. En niet een oppervlakkig van, nou, ik maak een lijst, ik zal dit niet meer doen, ik zal dat niet meer doen. En laat het uit het hart komen. Vernieuw je denken in hoe God over dingen denkt. Weet je, je ziet het, en ik ga geen voorbeelden noemen, maar je ziet het bij op de televisie, op de radio, met bekende Nederlanders. Dan gebeurt er iets en dan komt er iets naar boven wat ze gedaan hebben. En dan wordt er spijt betuigd en het had niet zo gemoeten. En we gaan nu allerlei dingen organiseren dat dat nooit meer kan gebeuren. Nou, de grootste leugen is dat laatste wel, want alles zal altijd opnieuw weer gebeuren. Maar dan voelen mensen zich schuldig omdat het in de openbaarheid is gekomen. En dan tast het je imago aan en je goede naam. Maar dat is niet echt berouw. Echt berouw is als het van binnen komt. Is dat, Heer, dit is niet goed. Ik wil dit veranderen. Ik wil gaan denken zoals u denkt. En zo mijn leven leiden. Dat is bekeren. En bekeren vraagt wel om actie. Dat je dan ook inderdaad iets doet. En dan in vers 6 staat, het pleit echter voor u. Dan komt er weer iets positiefs. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. En het vervelende is, wij weten niet wat die praktijken zijn. Er is heel veel commentaar op geschreven. Heel veel suggesties over gedaan. Allerlei mogelijke richtingen. Het zal wel iets te maken hebben met het opnieuw introduceren van wetticisme in de gemeente. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Maar we weten het niet precies. Maar ik heb erover na zitten denken, ook in de context van deze tekst. En toen dacht ik, er zit hier toch een les voor ons in. Want soms kunnen er dingen zijn in de gemeente of ja, in je kennissenkring of weet ik veel waar, waarvan je denkt, dat is niet goed. Daar heb ik een hekel aan. Daar moet ik tegen vechten, daar moet ik tegen strijden. Want wij vinden het ware geloof, het rechte geloof, de regel, dat moet zo en zo. En iemand die daarvan afwijkt, die zullen wij wel eens terecht wijzen. En toen dacht ik bij mezelf, hoe vaak zie je toch niet in gemeentes dat er stelling genomen wordt tegen een bepaalde opvatting, tegen een bepaalde leer. En hoe goed en hoe waar dat ook mag zijn, soms gaat dat de plaats innemen van de liefde. Ik ben tegen dat en dat. Dat en dat is niet goed. En dat je gaat focussen op datgene wat verkeerd is en dat je met alle macht gaat proberen om dat uit te bannen en dat dan tegelijkertijd de liefde verkilt en het hart koud wordt. Dat we zo rechtzinnig zijn, zo orthodox, dat het strijden voor de goede leer de plaats in gaat nemen van het liefhebben van de ander. Maar weet je, als je je eerste liefde verloren hebt, dan kun je God nooit meer blij maken met je werk, met je inspanning, met je haat tegen de zonde, met het verdedigen van de rechte leer. Laat dat maar aan God over. Hij roept ons op om lief te hebben. Allereerst om hem lief te hebben en om elkaar lief te hebben en om de buitenwereld lief te hebben. Want niet onze werkzaamheden, niet onze ceremonies verlichten de wereld, maar onze liefde en ons hart voor elkaar verlicht de wereld. Dus als je je positie als lichtdrager in de wereld wil handhaven en een getuige wil zijn, dan moet je die eerste liefde vasthouden. Want dat is wat Christus van ons vraagt. Weet je, anders ben je een dreunende gong en een schallende cymbaal, zoals Paulus dat zegt. En als we dat niet doen, als de Efeziërs dat niet doen, wat gebeurt er dan? Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Weet je, er staat eigenlijk gewoon, als je geen berouw toont, hef ik de gemeente op. Dat is wat hier staat. Dan hef ik de gemeente op. Dan neem ik die lampenstandaard, die symbool staat voor jullie gemeente, die neem ik weg. Want dan kan ik niet meer door jullie werken. Dat is een harde. Dat is een harde. Weet je, er staat niet, als jullie je niet bekeren, verspil je behoudenis. Dat staat er niet. Dit is geen tekst, geen dreigtekst van als ik niet zonderloos leef en als ik me niet bekeer, als ik het niet goed doe, dan kom ik niet meer bij de Heer Jezus. Dit gaat niet over ons behoud. Dit gaat over de positie van de gemeente. Over de positie van de kerk. Want Christus belooft ons, als we hem als Heer erkennen, als we in God geloven, dat we behouden zijn. Er komen niet nog voorwaarden bij. En wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Maar wat is die overwinning dan? Is dat dan niet dit doen wat hier staat? Wie zijn overwinnaars? Wij zijn overwinnaars, jullie zijn overwinnaars. Waarom zijn we overwinnaars? Omdat Christus overwonnen heeft. En wij zijn met hem overwinnaars. Dat zal nooit en te nimmer weggenomen worden. Laat dat goed tot je doordringen. Wij zijn overwinnaars. Niet omdat wij het zo goed doen. Niet omdat wij zonderloos leven. Niet omdat we het verdienen. Maar omdat Christus overwonnen heeft en aan de rechterhand van God zit en ons komt halen op het moment dat hij dat goed vindt en dat het de tijd is. Het is wat een riskant voorbeeld in deze tijd met de wereldkampioenschappen in Qatar. En daar mag je over vinden wat je wil. Maar stel je voor dat het Nederlands elftal daar wint. Dan zeggen we nu met enige schromen, maar normaal gesproken zouden we zeggen, wij hebben gewonnen. Niet omdat we er allemaal op dat voetbalveld gestaan hebben. Nee, maar wij, Nederland, heeft gewonnen. Nou, zo is het in feite ook met Christus. Wij hebben gewonnen. Wij zijn overwinnaar omdat Christus overwonnen heeft. Dus het is een geweldige zegen, een geweldige belofte. En wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Nou, wie overwint? Wij. Dus wat zullen wij doen? Eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Waar staat dat beschreven? Nou, als je je Bijbel nog steeds open hebt, een paar bladzijden verder, Openbaring 22, helemaal aan het eind. Moet je lezen. Het is zo mooi. Dit is zo mooi. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waar nog een vloek op rust. Niets, niets waar een vloek op rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En zij, wij, zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Zullen we bidden? Heere, dank u wel voor geweldige troost die u geeft in uw woord. Dat we u van aangezicht tot aangezicht zullen zien, dat we zullen zijn in een omgeving waar geen enkele vloek meer op rust. Waar alles goed is omdat u het beheerst, omdat u daar bent. Dank u dat we daarin mogen delen in het offer van uw Zoon Jezus Christus die voor ons heeft overwonnen. En dank u dat we met hem die overwinning mogen vieren. En dat we in die overwinning mogen staan tot in alle eeuwigheid. En Heer, als we vanochtend misschien tot de ontdekking komen dat we iets van die eerste liefde zijn kwijtgeraakt, help ons om ons te bekeren, om ons om te draaien. Ons hart weer aan u te geven. Om de geloof, de hoop, de liefde, die alles wat in ons is, weer aan u toe te wijden. Heer, dat we geen holle kerk mogen zijn, waar we alleen maar de dingen doen, maar waar het uit ons hart mag ontspruiten, waar het mag borrelen van vreugde. Heer, als een fontein die vreugde geeft. Amen.